Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Gemeente, wij luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren en daarna naar het Johannesevangelie. Het 20e hoofdstuk, de eerste 10 versen. Johannes 20, het eerste tot en met het 10e vers. En na de schriftlezing zingen we Psalm 136, het 4e vers. Looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een heiverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat ge dien eiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had. En zeide tot hen: Zij hebben de Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipel dan gingen wederom naar huis.
Op deze Paaszondag willen we het evangelie beluisteren zoals we dat vinden in het gelezen schriftgedeelte in het 20e hoofdstuk van het Johannesevangelie en daarvan de versen 5 tot en met 9. Johannes 20, vers 5 tot en met 9, waar wij het woord van de Heere lezen. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schriften niet, dat hij van de doden moest opstaan. We gaan eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed om zijn zegen te bidden over de prediking. En dan willen we ook nu weer in onze gebeden voorbeden doen en dankzegging. Dankzegging voor het gezin C. Zeeman, Spaanderbank 10, waar een dochter geboren werd. Dankzegging ook voor broeder en zuster de boer Brans, akkers 62, die 40 jaar getrouwd mogen zijn. Dankzegging ook voor zuster Jeruzalem uit wijk 1, nummer 55, die uit het ziekenhuis in Emmeloord ontslagen mocht worden. En dan willen we voorbeden doen voor de zieken in de ziekenhuizen. Nog altijd Frits Hazenberg in het ziekenhuis in Groningen. In Sofia in Zwolle, broeder H. Korf, wijk 354. In Emmeloord, zuster Post Bakker, Zuiderpalen 29. En dan moet opnieuw opgenomen worden in Den Helder, om daar geopereerd te worden, broeder Jacob Korf, Munnikplaat 31. En dan ligt nog altijd in het academisch ziekenhuis in Utrecht, Jan Kramer, rede 62. Ten aanzien van Jan Kramer kan ik meedelen dat hij morgen, zo de Heere wil, één dag thuis mag komen. Dat bewijst wel dat er goede vooruitgang is. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, we willen u samen aanroepen in onze gebeden. En we willen uw naam danken voor het voorrecht dat wij hier in uw huis mogen zijn. En dat we hier uw woord hebben. En dat we hier samen ook ons mogen buigen over, beter nog onder dat woord. en dat we samen ook mogen komen tot de troon van uw genade om van u uw onmisbare zegen te vragen. Ja, dat is toch waar, heren. Uw zegen, daar is alles aan gelegen. Dat was altijd zo en dat is altijd nog zo en dat zal altijd wel zo blijven. U trouwens, u hebt het zelf gezegd in uw woord. Als de wachters waken, maar u waakt niet, dan is hun arbeid tevergeefs. Als de bouwers bouwen, maar u bouwt het huis niet, dan is de arbeid van iedereen ijdel. Als u het niet doet, heren, bijzonder ook in de kerkdienst, in de prediking van uw woord, als u het niet doet, ons geopende oren en ontsloten hart te geven, dan zal alles ijdel zijn. En daarom zien wij op aan dit morgen van dit uur, van deze dag, tot u de enige die ons helpen en zegenen kunt, tot u de enige ook die toegang hebt tot ons hart. Heren, hoe was het op de paasdag? Het dode lichaam van de Heer Jezus was begraven, weliswaar in een nieuw graf, maar toch in een graf. En de steen was voor de opening van het graf gewenteld en de steen was ook nog verzegeld. En er stond ook nog een wacht rondom het graf. Ach, heren, dat was een uitzichtloze toestand, zo hebben de discipelen er ook over gedacht. En toen ze bedroefd en bevreesd en benauwd ter neer zaten, en toen ze al hun hoop waren kwijtgeraakt, en toen ze geen enkele verwachting meer hadden, en toen alles afgebroken en stuk geslagen was. Wij hoopten, en zo horen we ze zeggen, dat deze het was die Israël verlossen zou. Ja, ze hoopten het, maar het was allemaal ijdel gebleken. Zo was de situatie. De dood was oppermachtig. De duivel had het toch gewonnen. En de vijanden hadden getriomfeerd. En wie leeft er, heren, ook van ons die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie van ons kan zijn ziel van het graf redden? Als het dan met de Heer Jezus in het graf eindigde, en zal het zeker ook met ons in het graf, in de dood eindigen. En wat houden we dan over? Wat is er dan nog voor verwachting en hoop van de kant van de mens uit? Helemaal niets. Dan is alles te vergeefs. Maar wat een genade dat u het ons op deze paasdagen weer laat verkondigen, dat de Heer Jezus het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. En dat de dood toch niet het laatste woord had. En dat die steen waar die vrouwen zo bezorgd over waren, weggewenteld was en dat ze hem in het graf niet meer konden vinden, maar dat de boodschap van de engel luidde: hij is hier niet, hij is opgestaan, u moet de levende niet bij de doden zoeken. Wat een genade, heren, dat u het ons laat verkondigen, dat dat bewijst en dat dat betekent dat nu alles volbracht is. En dat het geschonden recht van God hersteld is. En dat er vergiffenis is. En dat er verlossing is. En eeuwig leven. En u laat ons ook zien in uw woord, heren, langs welke weg we daar deel aan kunnen krijgen. En hoe dat in ons leven werkelijkheid mag worden. En hoe uw Heilige Geest het ook op Pasen uit Christus neemt om het aan zondaren te verkondigen. Heren, wij bidden u dat u onze harten wilt afstemmen op het paasevangelie. En dat u het ons geven wilt, dat wij mogen zien en mogen geloven, zoals we dat van een van die discipelen lazen. Wilt u geven, heren, dat onze kerkgang op Pasen maar niet sleur en gewoonte is, maar dat het een kerkgang is waar behoefte in spreekt. En dat ons luisteren naar uw woord mag zijn met een ontsloten hart, met geopende ogen. En dat ook het prediken van uw woord op deze dag geschieden mag in de kracht van de opgestane zaligmaker, wat ook de kracht van de Heilige Geest is. Heren, we bidden u, wees dan zelf in ons midden en gedenk ons nog in uw rijke gunst en ontferming. en maak zo uw wonderen heerlijk. Looft de Heer die wonderen werkt, zo hebben wij gezongen. En dat is nog inderdaad, daar is alle reden toe. Als we terugzien op wat u gedaan hebt in Jozefs hof. Maar ook als we erop letten elke keer als u een dode zondaar levend maakt en hem uit de geestelijke dood doet ontwaken. En als u hem in beginsel deel geeft aan dat nieuwe leven. Ook dat is een wonder. En ook daarover verdient u geëerd en gedankt te worden. Maar heren, we hebben het ook bij de voorduur nodig. Dat u dat werk doet, dat wonderwerk. Dat u het in stand houdt waar u het gewerkt hebt. Maar dat u er ook anderen nog wilt toevoegen, toebrengen. Die ook leren kennen de kracht van de levende Christus. Die ook mogen opstaan uit het zondegraf. Die ook mogen beginnen te delen in dat nieuwe leven, dat eeuwige leven. En dit is het eeuwige leven. Zo hebt u zelf, Heere Jezus, eens gezegd. Dat zij God kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus, die door de Vader gezonden is. Heere, schenk ons daar dan voor het eerst of bij vernieuwing deel aan. En wilt u zo in ons midden zijn en uw genade nog onder ons verheerlijken. Denk ook aan het andere deel van de gemeente dat in de schuilplaats vergadert. En waar een bijzondere kerkdienst wordt gehouden in verband ook met het doen van openbare belijdenis door een aantal jonge mensen. Heere, zegen ook die dienst en geef dat hij inderdaad ook mag dienen tot verheerlijking van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen alles wat op uw zegen wacht op deze dag. Al de dienst des woords, overal waar gemeenten samenkomen, overal waar het woord gepredikt of gelezen wordt, overal waar dat evangelie van de opgestane zaligmaker klinken mag. Heren, we bidden u, kom erin mee en wees erbij en geef er kracht aan en stel het tot een eeuwige zegen, opdat op deze paasdagen uw grote naam nog groter gemaakt mag worden. En opdat er ook iets gezien mag worden van de heerlijkheid en de grootheid van de Heere Jezus Christus. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. Heere, laat uw volk zich verblijden mogen in hun koning, in hun paaskoning. En mogen ze maar leven uit zijn volheid en bediend worden uit zijn heil en beschermd worden onder zijn hand. Zegen ons zo. Heren, hebben we er dan recht op? Kunnen we iets aanbieden? Kunnen we u iets laten zien? Ach, aan onze kant is alles verzondigd en we hebben alles verbeurd. En er is niets wat wij kunnen meebrengen. Er is niets wat van onze kant uit u de Heere aangenaam en wel behagelijk zou kunnen zijn. We hebben vergeving nodig. Er moet verzoening over onze zonden plaatsvinden. En wij smeken u, Heere, delg uit al die ongerechtigheden en zie ons niet aan in onszelf, maar wees ons nog genadig in het aanschouwen van de Heere Jezus Christus. U hebt van hem gezegd dat u in hem een welbehagen hebt. Heere, zie ons dan in hem aan en geef ons om zijnentwil, om zijn naams wil, alles wat ons ontbreekt en wat wij toch niet kunnen missen. We dragen onze zieken aan u op, Heere. Allemaal, maar bijzonder hen die in een ziekenhuis liggen, in diverse plaatsen, in diverse ziekenhuizen. Heere, u weet van al die noden en al die moeite en al die zorgen af. Wilt u geven dat in de lichamelijke situatie een wending ten goede mag komen en dat alle middelen die gebruikt worden onder uw zegen ook een goed resultaat mogen hebben? Wilt u geven ook, Heere, dat in geestelijk opzicht deze wegen van beproeving en tegenspoed voor de patiënten zelf, maar ook voor hen die voor hun familieleden nog tot zegen mag worden gesteld? Heren, er is reden tot dankbaarheid in verschillende gevallen dat er vooruitgang is en we erkennen uw naam daarvoor. We danken u ook dat zuster Jeruzalem uit het ziekenhuis thuis mocht komen en dat Jan Kramer morgen, Als u dat geven wilt, een dag thuis mag zijn en moet dan wel weer terug, maar er is toch ook wel degelijk vooruitgang te constateren. We bidden u voor hen en voor allen. Zie op hen in gunst van boven en neem redenen uit uzelf om hen in genade te aanschouwen. We danken u ook voor een echtpaar dat 40 jaar getrouwd mocht wezen. U hebt ze gespaard al die jaren, u hebt ze verzorgd. Heren, zie ze verder ook in genade aan. Ook als, als de jaren vermeerderen en als ze komen tot een leeftijd waarop, na al die jaren die gij hen al gegeven hebt, het aantal jaren dat ze nog samen zullen zijn gaat verminderen. Bereid hen erop voor, heren, dat het leven hier op aarde toch ook maar weer een tijdelijke zaak is. En geef dat zij iets mogen kennen van wat de dichter kende. Het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Wees hen ook nabij in de jaren die gij hen nog geven wilt. En zegen hen met elkaar. We bidden u, we danken u ook voor een gezin dat verblijd werd met de geboorte van een dochter. Heren, u hebt het daar gegeven dat ze in de geboorte van dit kind iets van uw grootheid, van uw almacht mochten zien. En wat ligt er altijd weer een wonder in onze handen en in onze armen als gij een kind aan onze zorgen toevertrouwt. Wilt u dit kind door u geschapen ook in gezondheid doen opgroeien en wilt u de ouders genade en krachten, wijsheid en zorgzaamheid, liefde en alles geven wat ze nodig hebben om dit kind ook echt christelijk en godzalig te mogen opvoeden. We danken u voor al de zegeningen onverdiend aan ons gegeven. Laten we het echt beseffen, heren, dat wat we krijgen onverdiend is, opdat we er verwonderd over mogen staan en opdat u er ook de eer voor ontvangt. En zo leggen wij onze noden voor u neer en wij brengen u onze gebeden en we bidden u, denk aan ons en zegen ons. Heren, maak het wel. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 118e psalm, het eerste en het 11e vers. Thank you. Er was grote ongerustheid in de kring van de discipelen toen daar plotseling Maria Magdalena binnenkwam met die ontstellende tijding. Ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Ze was helemaal ontdaan. Het graf was leeg. Jezus was weg. De dode Jezus was nu zelfs ook nog weg. Wat moeten ze nu beginnen? En de discipelen die die tijding van de ontstelde Maria Magdalena horen, weten ook niet wat ze ervan denken moeten. En natuurlijk zullen ze er naar onderzoek naar doen. Twee uit hun kring gaan op weg. Johannes, in onze tekst wordt zijn naam dan wel niet genoemd, maar Johannes is niet gewend om zijn eigen naam te noemen. Als hij het over zichzelf heeft, dan omschrijft hij zichzelf altijd en dan spreekt hij nooit zijn naam uit. Maar in ieder geval, het is Johannes geweest die samen met Petrus naar het graf in de hof van Jozef van Arimathea gaan. Ze lopen tegelijk, maar dat duurt niet zo lang. Want die ene discipel, Johannes, loopt sneller dan Petrus. Dat zijn we van Petrus niet gewend, dat hij achteraan komt. Dat heeft hij nog nooit gedaan in de discipelenkring. Hij was altijd de eerste. Als er wat te belijden was, was Petrus de eerste. Als de Heere zegt, u zult me allemaal verlaten en aan me geërgerd worden, dan is het Petrus die zegt, Heere, dat is niet waar. En als er met het zwaard geslagen moet worden, althans zo denkt hij, dan is het Petrus die het zwaard hanteert. Hij liep altijd voorop, hij stond altijd op de eerste plaats. Maar dat is vandaag niet meer het geval. Die andere discipel loopt sneller. Is dat omdat hij jonger is? Zoals sommigen gezegd hebben, dat vind ik een banale exegese. Om te zeggen dat Johannes harder liep en harder kon lopen omdat hij jonger was, omdat hij meer adem had. Dat is de oorzaak niet geweest. Waardoor loopt die andere harder? Niet omdat hij harder loopt, niet omdat hij sneller is, maar omdat Petrus langzamer gaat lopen. En waarom is dat dan? Hij is dat moment in de hof of in het paleis van de hoge priester nog niet kwijt. Hij gaat nu wel naar het graf, maar hij gaat naar het graf van hem van wie hij gezegd heeft, ik ken die mens niet. En dat weet God ook. En dat weet Petrus in zijn geweten ook maar al te goed. En dat ligt als een zware steen op zijn geweten. En vandaar dat de moed hem bijna ontbreekt. Hij is nou wel gegaan in een impuls. Dat was zijn natuur, dat was zijn karakter. Toen Maria Magdalena daar binnenkwam en die boodschap bracht, toen was de eerste reactie van Petrus, dat moet ik gaan bezien. Maar als hij een klein beetje tot zichzelf komt, u begrijpt het al wel, dan begint hij te aarzelen en dan komt de vraag op, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan doen? Kon ik niet beter teruggaan? Wie ben ik? Wie ben ik? Dat ik naar dat graf van Jezus moet om te zien wat er gebeurd is. En zo houdt hij de pas in en begint langzamer te lopen. Daardoor komt het dat Johannes eerst bij het graf is. En als Johannes bij het graf komt, dan doet hij dit. Hij bukt neer en hij kijkt in het graf en hij ziet de doeken liggen. Maar het staat er uitdrukkelijk bij, hij ging het graf niet in. U hebt zich een klein beetje een voorstelling gemaakt van dat graf van de Heere Jezus. In een rots uitgehouwen, waar een steen voor gewenteld was, maar die steen is nu weggewenteld. En die opening, die deur staat open. Nou, wat doet Johannes? Hij komt naar dat graf, naar die opening. Hij kijkt, hij bukt zich in die nauwe opening, kijkt naar binnen, maar u begrijpt wel, hij staat zichzelf in het licht. Het licht komt van buiten, maar doordat Johannes in die opening staat, staat hij zichzelf in het licht en kan hij daar binnen in dat toch al donkere graf, waar nu ook nog de zon niet eens binnen kan vallen, althans maar een heel klein beetje, kan hij nauwelijks wat onderscheiden. Hij ziet in het graf en wat hij ziet, dat is alleen maar de doeken. Maar meer niet. Op zichzelf maakt dat al wel wat duidelijk. Johannes heeft door deze vluchtige, door deze korte blik in het graf, in het donkere graf, toen hij de doeken zag liggen, in ieder geval dit begrepen, dat waar ze eerst bang voor waren, toch niet heeft plaatsgevonden, namelijk grafroof. Dat vond wel eens plaats in die tijd, voornamelijk bij rijken en aanzienlijken die in een kostbaar graf werden weggelegd en die ook in kostbaar lijnwaad werden gewikkeld en met kostbare specerijen werden gebalsemd. Dan vond er wel eens grafroof plaats door allerlei rovers die hoopten op die manier zich te kunnen verrijken met wat aan die doden was meegegeven of met die zwachtels, die lange kostbare zwachtels enzovoort. Maar dat heeft in ieder geval, zo weet Johannes dankzij die vluchtige blik in het graf, dit keer niet plaatsgevonden, want die doeken liggen er nog. Als er grafroof gepleegd zou zijn, zou het graf helemaal leeg geweest zijn. Want dan hadden die dieven zich natuurlijk geen tijd gegund om die lange wikkels, die lange zwachtels los te maken, die helemaal met salven en specerijen aan het dode lichaam vastgekleefd waren. Dan had men alles in één keer meegenomen. Maar het feit dat die doeken er liggen, overtuigt Johannes dat ze de Heere, zoals Maria Magdalena zei, dat ze de Heere niet hebben weggehaald. Weggeroofd. Maar dat is de enige conclusie die hij tot op dit ogenblik trekt. En dat komt omdat hij maar vluchtig kijkt. Intussen is ook Petrus bij het graf aangekomen. En van Petrus lezen wij, Simon Petrus dan kwam en volgde hem en hij ging in het graf en zag de doeken liggen. Hij blijft dus niet in die opening staan, zichzelf daarmee tegelijk in het licht staande, maar hij gaat door de opening in het rotsgraf naar binnen. Dus dan kan het zonlicht weer volop naar binnen vallen. En dus kan Petrus veel meer onderscheiden dan Johannes. En als Petrus die doeken ziet liggen, dan ziet hij natuurlijk hetzelfde als Johannes. Maar omdat hij meer gelegenheid heeft om nauwkeuriger te kijken, ontdekt hij iets wat Johannes niet ontdekt heeft. Hij ontdekt namelijk dat de zweetdoek, die op het hoofd van Jezus geweest was, niet bij die doeken die om het lichaam gewikkeld waren geweest, gelegen is, maar dat die zweetdoek die op Jezus' hoofd gelegen had, op een aparte plaats ligt, samengerold. Dus Petrus ziet de details. Johannes zag alleen de doeken en Petrus ziet meer van die doeken, namelijk hoe ze liggen en waar ze liggen en in welke vorm ze liggen. En dat ziet hij en daar staat hij verbaasd over, daar staat hij verwonderd over. En hij vraagt zich af wat dit te betekenen heeft, maar hij begrijpt het niet. De betekenis ervan doorziet hij niet. Hij komt het graf weer uit. En je kunt je voorstellen dat Petrus peinzend de hand aan het hoofd heeft, als om aan te duiden, wat betekent dat nou? Die doeken hier en die zweetdoek apart, maar hij komt er niet uit. Misschien dat hij het ook wel tegen Johannes gezegd heeft, want wonderlijk, als Petrus uit het graf gekomen is, dan gaat Johannes er ook in. Eerst deed hij dat dus niet, keek hij alleen maar zo naar binnen. Maar toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was en zag het. Dus Daarom denk ik dat Petrus misschien tegen Johannes gezegd heeft, begrijp jij dat? Kijk nog eens. En dan gaat Johannes ook het graf in en dan kan hij het ook duidelijker onderscheiden, omdat het nou wat licht is in het graf. Hij staat niet meer in die opening. En dan ziet hij hetzelfde als wat Petrus gezien heeft, die doeken en die zweedoek afzonderlijk. En dan gaat Johannes het licht op. Hij ziet het en geloofde. Dan in één keer breekt het licht door bij Johannes. Bij Petrus nog niet. Maar bij Johannes wel. Welk licht? Het licht van de schrift. Zie maar in vers 9, want dat was het probleem bij hen allemaal tot op dit ogenblik. Ze hadden de schriften nog niet verstaan. En de schriften hadden gezegd dat Jezus van de doden moest opstaan. En dat begint Johannes nu in één keer te zien. In één keer dringt het tot hem door. En hoe dat tot hem doordringt, wel, de Heilige Geest maakt het hem indachtig. Want anders komt het licht nooit in een mensenleven. En anders verstaan we het nooit wat de schriften gezegd hebben. Maar de Heilige Geest, ik zeg daar straks nog meer van. De Heilige Geest verlicht het verstand van Johannes. En hij komt op een punt waar Petrus nog niet was. Hij verstaat dat die grafdoeken de prediking verkondigen dat Jezus is opgestaan. Want zo was het ook voorzegd. Dat was het getuigenis van de schriften. En dat getuigenis van de schriften wordt nu bevestigd door die grafdoeken die Petrus gezien had, maar waar hij het niet van begreep, en die Johannes ziet liggen en die het dan wel verstaat. U zegt, maar hoe kan nou een mens tot inzicht komen van de schrift door te kijken naar een paar grafdoeken? Ja, dat kon daar. Hoe hebben die grafdoeken dan de opstanding van de Heere Jezus gepredikt? Velen hebben gezegd dat die grafdoeken daar netjes opgevouwen op een stapeltje lagen. En dat zouden die engelen dan wel eens gedaan kunnen hebben, die in de vroege morgen van de eerste dag uit de hemel gekomen waren en die het graf hadden geopend en die toen dat graf hadden opgeruimd. De plaats waar de Heer Jezus gelegen had, die hebben ze opgeruimd. En de doeken waar Jezus in gewikkeld was geweest, die hebben ze netjes opgevouwen. En die liggen nu op een stapeltje op de hoek van die rustbank die in dat graf was aangebracht. En dan hadden ze die zweedoek ergens anders, apart, opgerold, neergelegd. Het graf was netjes opgeruimd. Maar dat zegt de schrift nergens. En dat is een verklaring die ook niet op de schrift gefundeerd kan worden. Wat is er dan gebeurd? Hoe liggen die grafdoeken daar dan? Gemeente, met die grafdoeken is helemaal niets gebeurd. Die liggen er nog net eender als toen het dode lichaam van de Heere Jezus erin lag. Die zweedoek apart op de plaats waar het hoofd van de Heere Jezus gelegen had. En de rest waar het lichaam ingewikkeld geweest was, die lange zwachtels die om het lichaam van Jezus gewikkeld waren, die aan het lichaam van Jezus waren vastgekleefd met die zalven die ze bereid hadden en de specerijen, die bederfwerende stoffen die ze ertussen ingevoegd hadden, dat lag nog net eender in deze vorm, zoals het om het lichaam heen gewikkeld was geweest. Die zweedoek apart, zoals hij op het hoofd van Jezus gelegen had, dat betekent letterlijk het woordje dat hier vertaald wordt met samengerold, dat is als het ware in deze vorm, in een gebogen vorm over het gezicht heen gelegd. Nog altijd op die plaats waar dat hoofd van Jezus lag, en de rest op de plaats waar het lichaam van Jezus lag. Het enige verschil is dat terwijl die doeken daar zo zijn blijven liggen, het lichaam van Jezus er niet meer in is. En daarom zitten aan het voeteinde en aan het hoofdeinde van de plaats waar Jezus gelegen had ook die twee engelen, om de plaats goed aan te duiden. Hier heeft hij gelegen. En zo, zoals die doeken hier nog liggen, zo heeft hij erin gelegen. Nou, dat bewijst in de eerste plaats wat ze al begrepen hadden, dat het lichaam niet weggehaald was door rovers en ook niet verplaatst was door vrienden. Maar het bewijst vervolgens, en dat is veel belangrijker, en dat heeft Johannes gezien en dat heeft hij geloofd. Hij is opgestaan. En op een zeer wonderlijke manier heeft hij die grafdoeken afgelegd en hij heeft ze laten liggen zoals ze lagen, omdat die grafdoeken aan de discipelen en met name aan Johannes en Petrus de prediking moesten brengen van Jezus' opstanding. Hier is het bewijs. Grafdoeken bepalen Johannes bij de schriften. En de schriften brengen Johannes, toegepast door de Heilige Geest, tot het geloof. U zegt maar, hoe kon de Heere Jezus nou uit die grafdoeken stappen terwijl hij ze zo onveranderd van vorm liet liggen? Hoe kon hij zijn hoofd nu onder die zweedoek vandaan halen terwijl die zweedoek in diezelfde vorm, zoals die over zijn gezicht heen gelegen had, toch bleef liggen? Wel, hoe kan de Heere Jezus aan de avond van die dag door gesloten deuren naar binnen komen? Zonder dat de deur open gaat, zonder dat iemand de grendel wegschuift of het slot omdraait. Hij staat zo in hun kring en de deur is niet open gegaan. Hoe kon de Heere Jezus uit het graf gaan? Ja, die steen was weggewenteld. Wie zegt dat die steen weggewenteld was toen de Heere Jezus uit het graf ging? Wie zegt dat de Heere Jezus pas toen uit het graf ging nadat die steen was weggewenteld? Hij kan er al lang uit geweest zijn. En dat wegwentelen van die steen, dat was maar niet om de Heere Jezus de deur te openen, maar dat was om de mensen die zouden komen te prediken, hij leeft. Maar Jezus na zijn opstanding heeft toch een verheerlijkt lichaam. Hij heeft toch een opstandingslichaam. Wat gezaaid was in oneer, dat is toch opgewekt in kracht. Wat gezaaid is in vergankelijkheid, dat is opgewekt in onvergankelijkheid. Hij heeft een geestelijk lichaam. En dat geestelijke lichaam, dat kan door gesloten deuren binnenkomen. Dat geestelijke lichaam, daarmee kan Jezus aan de tafel zitten bij de Emmausgangers. En hij kan brood breken en als ze hem herkenden bij het breken van het brood, is hij weg uit hun gezicht. En met dat geestelijke lichaam kan de Heere Jezus uit de grafdoeken stappen zonder dat hij die grafdoeken van plaats en van vorm verandert. Maar dit is de boodschap van de grafdoeken. Dat is de boodschap van Pasen. Jezus leeft. Jezus is opgestaan. Hij is niet langer in het graf. Het graf is er nog wel. En de grafdoeken zijn er ook nog wel. En de engel nodigt de vrouwen en de engel nodigt anderen om te komen en te kijken en te zeggen, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Was dat alleen maar om te kijken, dat stukje steen dat daar in die grafspelonk was aangebracht waar Jezus' dode lichaam gelegen heeft? Waarom zegt die engel dat tegen de vrouwen? Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Alleen maar om te constateren dat hij er niet is? Nee, omdat ze tot geloof zouden komen. Hoe? Door te kijken naar dat wonderbaarlijke verschijnsel van die grafdoeken die niet van vorm veranderd zijn. Zeggen die niet duidelijk? Jezus leeft. En dat heeft Johannes geloofd. Nou, hoe ging dat dan? En dat brengt ons tegelijkertijd bij de vraag, en hoe leert een mens nu paasfeest vieren? Hoe kwam Johannes tot zijn paasfeest? Een paasfeest. Daar was hij nog niet. Ze zaten treurend en wenend bij elkaar. Leest u maar in het 16e hoofdstuk van Marcus. Allemaal, Johannes ook. En ze zijn ook nog een keer ontsteld door het bericht van Maria Magdalena. En wat nu weer? En als ze op weg gaan naar het graf, dan heeft Johannes geen paasfeest. Hij begrijpt van de opstanding nog niks. En dat er vreugde in zijn ziel is zoals bij een feest hoort, er is geen sprake van. Het is droefheid en duisternis en somberheid en moedeloosheid en uitzichtloosheid in zijn ziel. Zo begint voor Johannes de eerste dag van de week. En hij weet niet hoe het verder moet. Nou, en zo komt hij bij het graf. En zo kijkt hij in het graf. En zo komt hij de eerste keer weer terug als hij in het graf gekeken heeft. Het is nog allemaal somber en nog allemaal droef. De Heer Jezus is dan weliswaar niet gestolen, maar wat er dan wel aan de hand is. In ieder geval, hij is nog dood. En hoe wordt het nu paasfeest voor deze Johannes? Langs welke weg wordt dat geleid? Door de Heer. En leerzaam, want dat beantwoordt tegelijk de vraag, hoe kan het voor ons paasfeest worden? En hoe kunnen wij die kracht van de paasvorst in ons leven ervaren? En hoe leren wij waarachtig geloven in de opstanding van Christus en in het geloof daar ook de vrucht van plukken? Moet u nog eens met mij naar de tekst kijken. Er staat één woordje, één werkwoord, drie keer in de woorden van onze tekst. In vers 5, in vers 6 en in vers 8. Leest u even mee als u wilt. Ik benadruk dat woordje waar het om gaat. Vers 5, en als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. Vers 8, toen ging dan ook de andere discipel erin die eerst tot het graf gekomen was en zag het. En geloofde. Nou, dat is het sleutelwoord. Zien. Alleen, en dat is nou in onze vertaling verloren gegaan. Het Grieks gebruikt hier niet één woord, maar drie woorden. Drie verschillende woorden die allemaal zien betekenen. Maar zien met een verschillende intensiteit. Zien met een verschillende diepte, met een verschillende graad. Niet iedere keer hetzelfde zien. Het eerste zien in vers 5 van Johannes als hij de eerste keer bij het graf komt, dat is eigenlijk even kijken. Vluchtig zien. Even in het graf blikken. Even ergens naar kijken, zonder dat je er nou al te veel aandacht aan geeft. En als Johannes zo vluchtig kijkt, even een blik werpt in het graf, en dan, zoals ik zei, ook nog in het duister van het graf, dan constateert hij alleen maar dat die doeken er nog liggen en meer niet. Meer niet. Het is oppervlakkig kijken wat Johannes de eerste keer deed. Zoals wij zo vaak naar allerlei dingen maar met een half oog kijken, zo zeggen we dan. Vluchtig, eventjes. Maar dan zie je het niet. Je ziet het wel. Ik wil al zeggen dat hij meer aandacht heeft. Meer aandacht eraan schenkt. En als Petrus het graf ingegaan is, dan ziet hij ook. Maar dan gebruikt het Grieks een ander woord. Een woord dat eigenlijk aanduidt een zien dat nauwkeuriger is. En inderdaad nauwkeurig kijken. En dat dan tot gevolg heeft dat Petrus erover na gaat denken. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, daar is ons woord theorie of theoretiseren van afgeleid. U ziet het verband, Petrus kijkt met grote nadruk, grote aandacht. En hij loopt erover te denken en hij komt in gedachten, al theoretiserend, uit het graf weer naar buiten. Maar hij ziet er niet doorheen. Hij heeft het nauwkeuriger gezien en toch heeft hij het nog niet gezien. Er doorheen gezien. En dan weer Johannes. Hij gaat ook het graf in. Ziet ook wat Petrus zag en weer gebruikt het Grieks een ander woord voor zien. En nu betekent het doorzien. Begrijpen. Zoals wij dat ook wel eens gebruiken als je een van je kinderen soms helpen moet met huiswerk en hij snapt die som niet. En je zit erbij en je probeert het hem uit te leggen en je zegt, zie je het nu? Begrijp je het nu? Nou, zo is het hier met Johannes. Nu ziet hij het. Nu ziet hij niet alleen de doeken, maar nu ziet hij het. Het paasfeit. De opstanding. Nu ziet hij de schriften. De boodschap van de schriften. Die getuigen van de opstanding. Nu ziet hij het verband tussen wat hij hier voor ogen heeft en wat de schriften gezegd hebben. Dat God niet zou toestaan dat zijn heilige de verderving zou zien. Dat God beloofd had dat als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, hij zaad zou zien. En dan denkt Johannes ongetwijfeld ook terug aan die woorden die de Heere Jezus gesproken had voordat hij ging lijden en sterven. Toen hij aankondigde dat hij moest gaan lijden, dat hij zou worden bespot en dat hij zou worden veroordeeld en dat hij zou worden gegeeseld en dat hij zou worden gekruisigd. Maar ook dat hij ten derde dagen zou opstaan. Dat de dood en het graf hem niet zouden kunnen vasthouden, maar dat hij tot het nieuwe leven zou komen. En dat hadden ze niet verstaan. Johannes evenmin. Dat was het probleem. En daarom moest de Heere tot ze zeggen, o onverstandigen en tragen van hart. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? Moest, waarom moest? Omdat het zo voorzegd was. De schriften moesten vervuld worden. Zo moest het gaan. Zo moest Christus tot de heerlijkheid. En dat wat tot nog toe niemand van de discipelen verstaan had, dat gaat Johannes als eerste zien. En geloven. Ziet u, gemeente, langs welke weg het gegaan is bij Johannes? En ziet u ook dat je op Pasen naar het graf kunt gaan? Op drie verschillende manieren. Ziet u ook dat u in het graf kunt kijken? Op drie verschillende manieren. Dat je paasfeest kunt vieren op een vluchtige manier. Dat je paasfeest kunt vieren met al je aandacht erbij en toch zonder geloof. En dat je paasfeest kunt vieren in het waarachtige geloof. Gaat u nog een keer mee naar de hof van Jozef? Gaat u nog een keer mee naar het graf waarin de Heere Jezus op de Goede Vrijdagavond gelegd was? De steen is weg, de toegang is vrij, de engelen nodigen. Komt, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Nou, kijkt u nu maar. Gaat u nou maar in het graf. En wat ziet u? Anders gezegd, hoe kijken we vandaag? Ja, het graf is leeg. En de doeken liggen er. Maar Jezus ligt er niet meer. Het graf is leeg. Maar meer ziet u niet? Is dat alles? Dringt het eigenlijk niet tot u door wat dat betekent? U stemt het toe. Ja, dat graf is leeg. Jezus is er niet meer. Maar wat betekent het dat het graf leeg is en dat Jezus er niet meer in is? Wat zegt dat? Wat is de boodschap daarin? Wat verandert daar nu door in uw leven? Wat doet dat nu in uw leven? Er zijn heel wat kerkgangers op Pasen die net zoals Johannes de eerste keer naar het graf gaan, er even in kijken, maar zichzelf in het licht staan en dan weer terugkomen. En ze hebben het Paasevangelie gehoord. Het graf is leeg, Jezus is er niet meer. Maar het blijft verder allemaal zoals het was. Er verandert niets. Die boodschap heeft geen effect. Die boodschap heeft geen uitwerking. Wel eventjes ernaar geluisterd. Wel even een kerkdienst meegemaakt. Wel even de boodschap gehoord dat de Heere weer leeft. Maar het raakt ons niet en het doet ons niets en het verandert in ons leven niets. En we blijven er onberoerd bij en we blijven er koud bij en we blijven precies dezelfde mensen in onze zonde, dezelfde mensen in onze wereldsgezindheid, dezelfde mensen in onze ongevoeligheid voor het woord en voor de genade Gods. Dezelfde mensen in onze ongeïnteresseerdheid. En we zijn eigenlijk veel liever met allerlei andere dingen bezig dan met het paasfeit. Is het zo met ons gesteld? Nou, dan doet het paasfeest ons niets. En dan laat het ook niets na in ons leven. En dan brengt ook dit paasfeest ons geen stap verder. Gaan we naar de kerk, maar daar schiet je dan ook niet zoveel mee op. En dan lees je de Bijbel en dan heb je vanmorgen misschien ook al wel het paasevangelie gelezen. Ergens aan het eind van de evangelie, maar daar schiet je dan ook niet veel mee op. En dan ben je godsdienstig nog wel actief en misschien kom je vanmiddag ook nog naar de kerk. En zelfs kom je misschien morgenochtend ook nog naar de kerk. Goede gewoonten, prijzenswaardige gewoonten, maar je schiet er niks mee op. Want er verandert in je leven, in je ziel, in je binnenste niets door. En zo zijn er nogal wat mensen. En zo zijn er nogal wat kerkgangers op het paasfeest. En zo zijn er nogal wat die in de geest naar de hof van Jozef gaan. Eigenlijk gaan ze niet eens. Maar goed, voor de vorm gaan ze dan even mee. En ze denken even mee. En in hun gedachten verplaatsen ze zich ook nog even naar de hof van Jozef. En dat open graf, oh ja. Maar voor de rest betekent het niets. Is dat bij u nog zo? Dat is erg, dat is jammer, dat is leeg. En dat mag zo niet blijven. Zal het wel zijn met ons? Zullen we de zaligheid deelachtig worden? Gemeente, dan mag dat zo toch niet blijven. Paasfeest, het paasevangelie dat ons leeg laat en onberoerd laat, de boodschap van de levende Christus, terwijl je dan toch zomaar doorleeft, de boodschap van de krachten die openbaar gekomen zijn in de opstanding van Christus, dat de dood nu overwonnen is en dat het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht zijn, en dan blijven wij midden in de dood liggen. Met een beetje godsdienst, waardoor ons dode lichaam, ons geestelijk dode lichaam nog wat opgesierd en opgeverfd wordt. Zodat het nog wat lijkt, zodat er nog een blosje van godsdienst op dat bleke gezicht verschenen is. En zodat er nog wat kleur van godsdienst op die bloedloze lippen gekomen is. Is dat alles wat we hebben? Kijken we niet dieper dan zo? Dan zal het paasfeest in plaats van zegen te brengen ook nog een keer tegen ons getuigen. Maar er is ook nog een ander zien op Pasen. Dat zagen we bij Petrus, dat is dat nauwkeurige zien. Niet dat oppervlakkige, dat vluchtige, dat voorbijgaande, maar dat nauwkeurige, dat aandachtige kijken. Petrus stond zichzelf niet in de licht, Hij nam alle maatregelen om het licht zo duidelijk mogelijk op het graf en in het graf te kunnen laten vallen. zodat hij het zo goed mogelijk kon zien. En toen hij het gezien had, toen liet het hem niet los, toen nam hij het mee, toen bleef het in zijn gedachten, toen was hij ermee bezig, toen beheerste het hem helemaal. Maar hij zag er niet doorheen, hij was ermee bezig, het raakte hem. Het hield hem bezig, het beheerste hem. Maar hij kwam toch niet verder. Er hing een sluier voor. Hij tastte, hij zocht. Maar hij vond niet. Hij keek met al zijn aandacht. Maar hij zag het niet. En voor eigen gewaarwording, toen hij zo het graf uitkwam, toen tastte hij als een blinde. Wat heeft de Heere hier nou in te zeggen? Dit is niet gewoon. Dit is bijzonder. Dit is gans bijzonder. Dat zag hij wel. Maar wat betekent het? Wat doet de Heere? Wat zegt de Heere hier nou in? Petrus was als een blinde die niet zien kon. Oh, hij zou graag zien. Hij hunkert ernaar om het te verstaan. Daarom laat het hem niet los. Daarom beheerst het hem. Hij verlangt naar licht. Maar het breekt niet door. Zo zijn er ook mensen op Pasen. Oh ja, die hebben diepe geestelijke belangstelling voor het evangelie gekregen. Er is een begeerte om het licht in hun leven een keer te mogen aanschouwen. Ze hebben iets begrepen, iets verstaan van dat woord van God, dat een kracht is tot zaligheid. Alleen ze hebben het uit eigen ervaring, hebben ze er geen kennis aan. Ze horen het van die en ze horen het van die en ze weten dat het wat is en ze weten dat het wat betekent en ze weten. Maar we zien het. Maar doorgronden het niet. Soms is het net alsof er een streep licht in hun leven valt. En ze krijgen moed en ze hebben hoop. En dan is het weer dat tasten als een blinde in het duister. De woorden kennen we wel. Opstanding, rechtvaardiging, vergeving. Het recht van God, daar is genoeg aan gedaan. De dood overwonnen. Al die woorden die bij Pasen horen, die bij het open graf en de opgestane zaligmaker horen. Al die woorden kennen we wel. We stemmen ermee in. We herhalen ze. We spreken ze zelf ook uit. Maar de inhoud ervan is verborgen. Wat is dat? Rechtvaardiging. Wat is dat? Vergeving. Wat is dat? Leven, nieuw, eeuwig leven. Wat is dat in eigen beleving? Wat is dat in eigen waarneming? Wat is dat in je eigen ziel? We geloven het dat de Heer is opgestaan. We geloven het dat Hij leeft. We geloven het dat de schuld betaald is. We geloven het dat Hij verzoening gedaan heeft. Dat stemmen we allemaal toe. Maar wat betekent het nu? Wat werkt het nu uit in mijn eigen leven? Hoe past dat in mijn eigen ziel? Daar ontbreekt het zicht op. Zo kun je ook in de kerk zitten op Pasen. Je verheugt je over het Paasevangelie. Maar tegelijk is er, kon ik er nou voor mezelf maar bij? Had ik er nu voor mezelf maar deel aan? Wist ik nu voor mezelf maar hoe dat is en wat dat werkt en wat dat uitwerkt in mijn leven. Je denkt erover, je kunt er niet van loskomen. Je prijpijnst erover, je bidt erover, je vraagt erover. Maar het is net alsof er een sluier voor hangt, een nevel. En die kun je zelf niet wegnemen, die kun je zelf niet verdrijven. Nou is het ongetwijfeld een zegen als mensen zo naar de kerk komen. En als ze zo het woord grijpen. En als ze zo met die levensvragen en met die levensboodschap bezig zijn. Als ze zo geen rust kennen. U moet er ook geen rust grond van maken als u zo bent. U moet niet zeggen, en dat is soms wel eens een keer het geval, dat mensen tevreden zijn met het feit dat ze zoekers zijn, dat ze ernstig zoeken. Maar dat is natuurlijk geen grond. Je kunt van je zoeken geen grond maken en je kunt van je ernst geen grond maken en je kunt van je aandachtig luisteren geen grond maken. En je kunt van al die dingen geen grond maken. Je mag er ook niet tevreden mee zijn. Maar we moeten hopen op tijden van overvloediger genade, zoals onze Dordtse leerregels ergens zeggen. En wachten op meer licht. En bidden dat God die nevels verdrijft en die duisternissen verjaagt. En dat God de belofte vervult. Een dierbare belofte. Juist voor zulke mensen die zich leerden kennen als blinden. De belofte, ik zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. En dat doet God dan ook. Kijk nog maar een keer naar Johannes, die ook het graf inging, die ook het licht, het zonlicht in het graf liet schijnen, maar bij hem ging er ook een ander licht schijnen. God, die gezegd heeft, daar zij licht, heeft toen in het hart van Johannes geschenen. En toen heeft de Heere Jezus door zijn Heilige Geest bij Johannes gedaan wat hij aan de avond van de dag bij al de discipelen gaat doen. Wat is dat dan? Lucas 24, vers 45. Dan komen ze allemaal op dat punt waar Johannes hier was. Dan gaan de schriften open. En dan gaat de Heer Jezus uit de schriften aantonen dat de Christus al die dingen moest leiden en zo tot zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hen uit al de dingen die van hem beschreven stonden. De schriften gaan open en toen, begrepen ze toen? Nee. Want je kunt de schriften open doen en zelfs de Heer Jezus kan de schriften prediken en spreken. En hij spreekt als geen ander, maar als er niet een ander bijkomend werk van de Heilige Geest is, dan gaat het nog allemaal aan ons voorbij. Maar toen de Heer Jezus, leest u dat maar na in Lucas 24, de schriften ging openen en ging uitleggen van Mozes en van de profeten en van Jesaja 53 en van Psalm 22, al die dingen die van hem beschreven stonden, toen opende hij hun verstanden, zodat ze de schriften verstonden. Toen werd hij ook die inwendige leermeester, die profeet die van binnen gaat verlichten. En terwijl het zonlicht in het graf door de opening in het graf schijnt, schijnt de Heere met het licht van zijn geest en van zijn genade in de duistere ziel van Johannes. En daarom staat er, hij zag het en geloofde. Toen waren de nevels weg die er bij Petrus nog gingen. En toen was de duisternis weg die er bij Petrus nog wel was. En toen was dat gordijn opzij dat er voor Petrus ogen nog wel hing. Maar bij Johannes schuift de Heere het weg. En hij gelooft. En dan is hij er ook een ander mens door geworden. Dan gaat hij terug, straks naar Jeruzalem, met een lichte tred. Niet meer zo gebukt, niet meer zo bezwaard, niet meer zo met een steen op zijn hart. Omdat Jezus gestorven is, als dat hij heen gegaan is. Maar hier is er een ander mens door geworden. Dat gebeurt ook als de Heere licht laat vallen in onze ziel. Als de Heere zijn woord opent. En dat gebeurde hier eigenlijk. De Heere opende zijn woord. En de Heere gaf Johannes ogen om te lezen en een hart om te verstaan en op te merken. Dat gebeurde hier. En als de Heere dat doet, voor de eerste keer of bij vernieuwing, dat de Heere een woord van hem neemt. En als hij dat als het ware uitpakt, zodat hij het ons laat zien en zodat hij ons de kracht ervan laat gevoelen, dan heeft dat effect, dan heeft dat vrucht, dan wordt de mens daar anders van. En dan staat Johannes hier als het ware op uit dat graf, waarin hij ook mee opgesloten zat, dat graf van droefenis, dat graf van duisternis, dat graf van strijd, van aanvechting, van benauwdheid, van moedeloosheid, van uitzichtloosheid. Want hoe moest het nou verder zonder Jezus? En hoe moest het nu verder met alles wat ze gehad en gedacht hadden? Het is allemaal weg, het is allemaal stuk, het is allemaal ijdel. En in dat graf van moedeloosheid zit Johannes opgesloten, maar hij komt er uit, de kracht van de genade, het licht van Gods geest, haalt hem eruit. En dat woord, de schriften, hebben effect. Dat is het geheim. Dat is ook het geheim van paasfeest vieren. Dat is altijd het geheim van een gezegende kerkdienst. Dat is het geheim van een gezegend bijbellezen. Dit. Zien en dan inderdaad doorzien bij het licht van Gods genade en bij het werk van Gods geest en zo tot geloof komen. En dan gaat de schatkamer open en dan gaat Johannes ontvangen uit zijn, uit de opstanden, op de volheid van de opgestane, uit zijn volheid. Genade voor genade, daar begint hij zijn evangelie mee. Hoofdstuk 1, vers 16. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen ook genade voor genade. Want dan liggen al die schatten die nodig zijn in een verloren zondaarsleven in hem opgestapeld. Dan is daar vergeving. Dan is daar vernieuwing, dan is daar het eeuwige leven, dan is daar rechtvaardiging, dan is daar heiliging, dan is daar, noemt u maar op, alles in die levende Christus. Ben ik dan doods en dodig in mijn bestaan? In hem is leven. Ben ik schuldig vanwege mijn verdorvenheid? In hem is vergeving. Ben ik verloren? In hem is redding. Kortom, in hem is alles. Voor een verloren zondaar die ogen kreeg om te zien. En bij wie de duisternis verdreven werd. Zo leert een mens paasfeest vieren. Amen. Psalm 36, het derde vers. Laten we samen danken. We willen u ootmoedig danken, Heere, voor wat u ons gaf. Dat we het evangelie mogen horen van de Heere Jezus, die leeft. En de prediking van dat leven en van die opstanding van Christus werd op allerlei manieren gebracht. Dat deden de engelen, dat deden de mensen nadat ze het van de engelen gehoord hadden. Dat deden zelfs de grafdoeken. En het wordt allerwege verkondigd, Heere, gij zijt de levende. Maar we hebben gezien dat het nog niet altijd direct duidelijk is wat dat inhoudt. We kunnen er ook veel te oppervlakkig naar kijken. En dan gaat het aan ons voorbij. Maar zelfs al kijken we er met alle aandacht naar, dan kunnen er nog gordijnen voorhangen. En dan wacht het toch allemaal weer op het moment waarop u de gordijnen wegschuift. En waarop u het licht doet schijnen. In uw licht zien wij het licht. En anders zien we het helemaal niet. O Heere, wij bidden u om dat genadewerk van uw Heilige Geest. Dat is op Pasen net zo goed nodig als op Pinksteren. Als het gaat om de boodschap van de opgestane zalig maken, dan zullen we er alleen profijt van hebben en vrucht van ontvangen als de geest van Pinksteren het toepast. Zoals ook bij Johannes. Dat we mogen zien. Zo zien dat we het zien en geloven. Heere, we bidden dat gij dat doen wilt. Dat we niet tevreden mogen zijn met even een blik werpen in het graf en dan weer overgaan tot de orde van de dag, want dat zal geen baat brengen. En dat we ons ook niet mogen laten ophouden door wat dan ook, wat ons uiteindelijk bij u vandaan houdt. Heere, geef dat wij ook niet tevreden zijn met het nadenken en met het bezig zijn en met het erover praten en erover denken. Als het goed is, kan dat ook niet. Als het goed is, als u het werkt, dan is dat bij Petrus een voorbijgaande fase. Die wel eens even duren kan, die soms wel eens lang duren kan. Dat de mens tast als een blinde en zoekt naar begrip en naar inzicht en bidt en worstelt. En Heere, u kent ze ook in ons midden die daar zijn en die zo in de kerk zitten en die zo het paasevangelie lezen en horen, maar die het voor eigen hart en leven niet weten te plaatsen. Wilt u de nevels verdrijven en wilt u licht geven en wilt u uw goddelijke genade rijk en heerlijk openbaren, opdat het zo mag zijn zoals bij Johannes. Hij zag het en geloofde. Heere, we leggen dat voor u neer en we bidden dat gij de naprediker van uw woord wilt zijn. En zegen ons nu verder deze dag en deze dagen om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het zesde vers, rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. Thank you. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.